Eenmaal een kind van God, altijd een kind van God, lezen wij verschillende plaatsen en wij zingen dat ook in onze liederen, vanzelfsprekend omdat wij vele schriftplaatsen hebben met de strekking, niemand kan hen uit mijn hand rukken. Zo is dat nou eenmaal. En in elk geval kennen we ongetwijfeld de schriftplaats uit Romeinen hoofdstuk 8... dat wij verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, wat het ook maar is, dat er niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niettemin wordt dikwijls gehoord de gedachte dat als je niet oppast en als je niet netjes genoeg leeft, dat je dan toch uit zijn hand valt of zo. Of dat we zelf struikelen, of dat hij ons laat struikelen. En als we niet netjes volharden tot het einde, dan worden wij toch niet zalig. Ondanks alles, is dikwijls het idee. In het algemeen noemt men dat de leer van de afval der heiligen. Dat is een onbijbelse leer, ik zeg dat maar helemaal aan het begin van deze middag. Maar neem niet weg dat er schriftplaatsen zijn die gebruikt worden om een dergelijke leer te onderbouwen. Begrijp je me goed? Hoe ontstaat zo'n leer? Wel, dat zal ik u zeggen, dat is makkelijk genoeg. Dat is niet omdat er zoveel schriftplaatsen zijn die iets dergelijks leren, want in de praktijk wordt dat helemaal niet geleerd. Maar het is natuurlijk wel zo dat voorgangers de neiging hebben om ergens een stok te zoeken, een roede te zoeken, om de geachte gemeenteleden tot de orde te roepen, dan wel om de orde te bewaren. Je moet toch ergens mee kunnen dreigen om ze onder controle te houden, denk ik altijd. En het probleem vind ik dat zo'n stok er niet is. Dus ja, dat is soms heel lastig. Ik denk dat sommigen met mij mee kunnen voelen daarin. Maar we leren dat in de Bijbel niet. Heel populair is in dat verband, overigens, en daar wil ik met u naartoe vanmiddag, de gelijkenis der wijze en dwaze maagden. Blijkbaar is het zo dat sommigen zichzelf graag als maagd zien en daarna de conclusie trekken dat zij een lampje moeten brandend houden om de bruiloftszaal binnen te gaan, de koningszaal binnen te gaan en zo verder, want dat is toch wat wij daar lezen. De vraag is echter of wij die maagden zijn uit de gelijkenis. En de vraag is bovendien ook of wij niet al deze koninkrijkszaal, of hoe het maar heten mag, zijn binnengegaan. Koninkrijkszaal uiteraard met een kleine letter, anders verwart men ons met Jehovah's getuigen. Maar vooruit. Ga toch in de koningszaal, zongen de zingende zusjes vroeger. En over die zaal hebben wij het. Wij dachten dat wij daar al in waren. En dat is dus wat anders dan een lampje brandend houden om er alsnog in te gaan. Maar in ieder geval, er waren van de dames die de bruidegom wel verwachten, maar niet de zaal binnen gingen. En de vraag is of dat op ons van toepassing is. Zo ja, en waarom niet, denk ik dan altijd. Want je kunt natuurlijk wel zeggen dat het niet op ons van toepassing is. Maar de vraag is dan toch wat de gelijkenis feitelijk betekent. Maar we zullen hem eerst lezen uit Matteüs 25. Vanaf vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de zoon des mensen komen zal, staat er. Ik ben geneigd meteen verder te lezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En dan vers 4. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. En laat ons dan niet slapen, maar waken en nuchter zijn, enzovoorts. Ik begrijp dat deze schriftplaatsen niet zo goed met elkaar rijmen en dat er maar één verklaring voor is. Het verschil tussen die schriftplaatsen is erin gelegen dat ze ook spreken over een andere categorie mensen, en dat weer omdat het ook gaat om een andere tijd. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is dat nou eenmaal. In 1 Thessalonicenzen 5 wordt gewoon gezegd dat wij helemaal niet in de nacht zijn, dat wij kinderen des daags zijn en kinderen des lichts. Begrijp je me goed? Er zijn er die overdag slapen. Dat is zo, maar het was niet de bedoeling, staat hier. Wij zijn kinderen des daags en we zijn kinderen des lichts. En wat betreft de uren waarin de Heer komen zou, daarvan staat: gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel, enzovoorts. En de beschrijving van de komst van de Heer als een dief in de nacht is dan ook absoluut niet van toepassing op de dagen waarin wij leven. Want wij verwachten ook niet, strikt genomen, de komst van de Heer. Wij verwachten niet zijn komst naar ons. Wij verwachten ons vertrek naar hem. En dat is het tegenovergestelde, strikt genomen. Want voor hij komt als dief in de nacht, zouden wij gaan hem tegemoet. Dat is een totaal ander verhaal, totaal andere gebeurtenis, zo is dat nou eenmaal. Deze gelijkenis namelijk in Matteüs 25, want daar grijp ik meteen de draad naar bij op. Deze gelijkenis in Matteüs 25 maakt deel uit van een groep van 3 gelijkenissen in elk geval. Althans, zo heeft men het ingedeeld in onze Bijbels. De gelijkenis van de 2 dienstknechten nog net uit hoofdstuk 24 en de gelijkenis der talenten. Vanaf 25 vers 14. Maar ze maken alle 3 samen weer deel uit van de uitgebreide redenvoering van de Heer Jezus in hoofdstuk 24 en heel hoofdstuk 25. En ze spreken in de praktijk over de tijd na de verschijning van de Heer op de Olijfberg en voorafgaand aan het binden van Satan, samenvallend uiteraard met de definitieve verschijning van de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid in hoofdstuk 25 vers 31. Ik herhaal het niet, je schuift het bandje maar en terug, hè, of zoiets. Hè. Waar het over gaat namelijk is dat de wederkomst van Christus, dus een uitdrukking in het algemeen ter aanduiding van alles wat van doen houdt met de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En in dat verband zijn 3 belangrijke gebeurtenissen te melden, veel meer natuurlijk, maar de 3 hoofdgebeurtenissen zijn: 1. De opname van de gemeente, sprekend over de relatie van de gemeente tot Christus. Daarna, minstens 7 jaar later, de verschijning van de Heer op de Olijfberg buiten Jeruzalem, ter wille van of ten behoeve van het gelovig overblijfsel uit Israël. Dat gaat dus over de relatie van Israël tot de Heer. En dan nog, als u mij vraagt, 33 jaar later, maar daar gaat het nou niet om natuurlijk, maar enige tientallen jaren later in elk geval, de definitieve verschijning van de Heer op de troon zijner heerlijkheid, ter gelegenheid van de ondergang van Babel, ter gelegenheid van Armageddon, de ondergang van de legers van Babel, ter gelegenheid van het binden van Satan bovendien, of ter gelegenheid van wat hier in Matteüs, zowel in 24 als 25, beschreven wordt als een oordeel over de levende mensheid. Maar dat is de laatste definitieve gebeurtenis, want dat markeert tegelijkertijd het begin van de 1000 jaren. Het markeert ook een tijdstip waarop allen die nog op aarde over zijn, gelovigen zijn, wedergeboren mensen zoals u en ik. En over die periode gaat het. De periode namelijk vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan de definitieve vestiging van wat wij populair noemen het 1000-jarig rijk. Dat is een aanzienlijke periode. Het zijn de dagen waarvan gezegd wordt dat zij in belangrijke mate overeenkomen met de dagen van Noach. We lezen daarover in Matteüs 24, vers 37. Nou ja, vers 36, van die dag en die uren weet niemand, maar dat is de dag en de uren met betrekking tot het voorgaande vers, namelijk de dag en de uren waarop er hemel en aarde zouden voorbij gaan. De pericoopindeling is dus hoogst ongelukkig, mag ik wel zeggen. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. Daar hebben we het dus verder nou niet over. Maar dan vers 37, gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Populair lezen wij dan de wederkomst van de Zoon des Mensen, maar de term toekomst is beter. Het staat namelijk voor de parousia, zo heet het in het Grieks, en staat dus voor de presentie, dat woord is het, parousia, presentie, de aanwezigheid van de Heer en de zijn bemoeienissen dus ook met de gang van zaken op aarde. En zoals dat in de dagen van Noach een periode was, zo is deze toekomst van de Zoon des Mensen ook een periode. En zoals de volgende versen zeggen, zoals de dagen van Noach uitliepen op een onverwacht oordeel over de hele mensheid in één klap, zo zullen de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen eveneens uitlopen op een oordeel over de gehele mensheid. Zomaar in één keer, waarbij bij wijze van spreken er twee op de akker zullen zijn en de een wordt, en ik negeer de suggestieve vertaling in de Statenvertaling, maar de een zal worden weggenomen, die slecht af, want die verdwijnt in het dodenrijk, en de ander zal gelaten worden, die is goed af, want die gaat hier op aarde het koninkrijk van Christus binnen. Daar gaat het over. Niet te verwarren met de beschrijving van de opname van de gemeente, want die komt in dit hoofdstuk, in deze redenvoeringen, niet voor. De gemeente overigens wel, maar de opname van de gemeente niet. En daar gaat het me nu maar om. Het gaat over een andere periode. De periode van Noach, die vindt zijn tegenhanger in de periode van Christus, de toekomst van de Heer Jezus Christus. Het begint met een bepaald tijdstip. Officieel is dat zijn verschijning aan het overblijfsel uit het Joodse volk op de Olijfberg. Vanaf dat moment staat het oordeel in elk geval vast. Daar gaat het om. De Heer bemoeit zich actief met de gang van zaken op aarde, met de volkeren. En het oordeel dat hij aangekondigd heeft, zal ook inderdaad plaatsvinden op de gezette tijd daarna. En in die dagen vindt plaats de grote verdrukking, niet van 3,5 jaar, want die is al geweest over het Joodse volk en over Jeruzalem. Maar de grote verdrukking over alle volkeren alsnog. In die dagen vindt de vervulling plaats van de 7 bazuinen en 7 violen uit Openbaring. Het zijn dus de dagen van grote verdrukking over de wereld, maar het zijn ook de dagen waarin 144.000 uit Israël het evangelie zouden prediken aan alle volkeren. Die dagen zijn dat. En dat men in die dagen zou volharden en zou uitzien naar de wederkomst van Christus in de zin van dat definitief Satan gebonden zou worden, het rijk van de antichrist zou ondergaan, Babel zou verwoest worden en al dat soort dingen meer. Ja, dat is een duidelijke zaak, ja. En in dat verband worden deze dingen ook uitgesproken. Dat kan ook niet missen, want ik doe maar weer een beroep op wat in het algemeen over deze hoofdstukken gezegd wordt. In het algemeen wordt gezegd dat het zo ongeveer de enige profetie is naast Daniël 9, waarin wij profetische gebeurtenissen keurig op volgorde vermeld vinden. Men noemt het dan ook de ruggengraat van de profetie, ruggengraat van het profetisch woord, in het Engels dan, maar ik zal het u besparen. En daar doe ik dus nu een beroep op en stel vast dat in hoofdstuk 24, vers 15 tot en met 28 reeds sprake is van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De 1260 dagen van verkorte verdrukking, uit vers 22, verkorte verdrukking over uw volk, het Joodse, en over uw heilige stad, Jeruzalem. Zoals het staat in Daniël 9, vers 24. En terstond na de verdrukking van vers 29 inmiddels, zullen zomaar sterren verduisterd worden, en zal de verschijning van Christus plaatsvinden, te beginnen op de bekende Olijfberg. Ik ga dat nou niet verder uitleggen. Het gaat er maar om dat deze gebeurtenis hier al vermeld wordt in Matteüs 24, vers 30. En de volgende versen zeggen dat dan, vanaf die gelegenheid, Israël, namelijk de uitverkorenen, een gelovig Israël zal verzameld worden. Maar het punt is dat pas in hoofdstuk 25, vers 31 gezegd wordt, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken verzameld worden, want er zullen twee op één akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden en zo verder. Dat is waar het over gaat. Met betrekking tot heel de mensheid. En zo worden daar dan ook vervolgens beschreven. En dat is meteen dan het einde van deze uitgebreide uiteenzetting. Ik baseer deze dingen uiteraard niet alleen op Matthäus 24 en 25. Daar ben ik ook al van me gewend dat ik daar nogal meer argumenten voor heb. Uiteraard uit nogal wat andere schriftgedeelten. Daar gaat het me verder niet om. Waar het me om gaat is dat deze drie gelijkenissen, inclusief de vermaning tot waakzaamheid vanaf vers 37 dan eigenlijk, van hoofdstuk 24 al, dat het alles van doen heeft rechtstreeks met die dagen. Niet met de onze. Begrijp je me goed? Wij vinden daarin natuurlijk algemene dingen die in het algemeen ook op onze tijd van toepassing zijn. Logischerwijze. God verandert niet en de weg tot zaligheid verandert niet en Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dus je vindt er herkenbare dingen in die ook op ons van toepassing zijn. De strekking van de gelijkenis heeft rechtstreeks van doen met degene die in die dagen op aarde wonen. En je mag toch aannemen dat in die dagen van grootste verdrukking die er ooit geweest is, dat er speciale schriftgedeelten zijn om de mensen die dan leven te bemoedigen. En vandaar dat er ook staat in vers 25, als dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn aan. Het zijn die dagen, we zullen dat ook vanzelf verder wel zien dat het zo is. Als dan, in die dagen, niet het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Want als we dat soort gelijkenissen lezen, is de kans nog vrij groot dat het ook van doen heeft, onder andere dan met de dagen waarin wij leven. Het zijn immers gelijkenissen die spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. En onze bedeling heet zelfs zo, onze bedeling der verborgenheid. Letterlijk uit Efeze 3. Maar hoe dat ook zij, hier wordt het duidelijk naar de toekomst geschoven. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn. In die dagen die ogenblikkelijk voorafgaan aan het definitieve oordeel over heel de mensheid. En dat duurt dus minstens nog 40 jaar voordat het definitieve oordeel komt. Minstens vanaf vandaag gerekend. Is het dan ook nog dagen van verborgenheid van het koninkrijk? Jawel, maar ik kan het u allemaal echt niet lezen. Ik heb er geen tijd voor. Want dan zou ik u laten zien uit de Bijbel zelf dat verborgenheid als zodanig, die begon bij de opstanding van Christus, want sinds die tijd verbergt hij zich en zijn koninkrijk, dat die dagen van verborgenheid pas beëindigd zijn als alles geopenbaard is, heel het koninkrijk. En dat is pas in de dagen waarin de zevende bazuin klinkt. Dat is Openbaring hoofdstuk 10, waar dat gewoon zwart op wit staat. Dus dat kan niet missen. Daarom lees ik het nou ook verder. Dit zijn zulke duidelijke dingen. Dus toch verborgenheid en daarom ook gelijkenissen, ook voor die dagen. Omdat eensdeels weliswaar de Heer zich bezighoudt met de aarde en dus zijn koninkrijk bezig is te openbaren, maar anderzijds is het koninkrijk net zo goed dus nog verborgen. Minstens voor een deel van de mensheid. Nog steeds kleiner deel overigens, maar daar gaat het niet om. Het zijn de dagen waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan, en er komt de hele gelijkenis, aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. In de eerste plaats moet ik u over maagden zeggen, en over het woord maagd, dat het in de Bijbel en ook in het Nederlands, in geen enkele taal trouwens, altijd betekent een maagd in de zin van de maagd Maria, als u begrijpt wat ik doe. Het punt is gewoon dat het woord maagd heel dikwijls gewoon de betekenis heeft, dus de algemene betekenis, ook in het Hebreeuws, ook in het Oude Testament, ook in Jesaja 7 enzovoort, heeft gewoon de betekenis van een jonge vrouw, bij voorkeur nog een onvolwassen vrouw, en daarom is ze dienstbaar en heet zoiets ook in het Nederlands een dienstmaagd. Een maagd, niks aan de hand, een dienstmaagd. Dienstbaar echter niet aan haar eigen man, maar dus dienstbaar aan iets of iemand anders. Zo heet dat. En zo kom je het in de Bijbel vaak genoeg tegen. Alleen het is soms zo duidelijk dat niemand erbij stilstaat. Maar zoek het woord maar op in je Bijbel. Het betekent gewoon vrouwen die dienstbaar zijn, voor zover dat niet een pleonasme is, want hoewel je dat tegenwoordig natuurlijk eigenlijk niet meer mag zeggen, wordt de vrouw geacht altijd dienstbaar te zijn. Voor haar huwelijk en in haar huwelijk ook. En die betekenis heeft het woord maagd nou één keer. Er is echt niks moeilijks aan. Ze zijn dienstbaar en ze zouden trouw zijn in hun dienst. Deze keer zijn het vrouwen, de andere keer zijn het mannen. Waarom het nu vrouwen zijn en de andere keer mannen, ja, dat weet ik ook niet. Het maakt trouwens ook weinig uit of het nou jongelingen zijn of maagden. Voor de praktische betekenis van de gelijkenis maakt het geen enkel verschil. Maar we zouden niet meer betekenis aan hechten, bedoel ik, dan het hier in de Bijbel krijgt. Waarom 10? Nou, dat is de algemene gedachte dat 10 staat voor het woord Gods. U denkt maar aan de 10 geboden, daar heb ik alles wel mee uitgelegd, denk ik. 10 staat voor het woord Gods. En daar waar het woord Gods gelooft en dus vervuld wordt, kom je altijd het getal 100 tegen. Het woord Gods of het spreken van God. Daar gaat het om, daar zou men trouw aan zijn. En daarmee zijn we meteen terecht bij de lampen. Want het zijn niet alleen 10 maagden, het zijn ook 10 lampen. Lamp als uitbeelding van het woord van God. U weet wel, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad en hoe dat allemaal maar heten mag. Er is niks moeilijks aan. En als u het mij vraagt, ik denk dat specifiek hier gaat om 10 maagden, vrouwen namelijk, omdat het hier specifiek gaat om Israël. Laat zich ook eenvoudig verklaren, want die is niet een Israëliet of een Jood die het in het openbaar is, maar in het verborgen is. Uit Romeinen. Nog anders gezegd, je kan dan wel een Jood zijn, maar dat betekent nog niet dat je automatisch behouden wordt, wedergeboren wordt, gelovig bent of het koninkrijk binnengaat. Je kunt wel deel uitmaken van Israël als priesterlijk volk. Dat kan in onze dagen niet. Je kunt in onze dagen alleen uitmaken van de gemeente als priesterlijk volk. Maar vooruit. Maar je kunt wel deel uitmaken van Israël als priesterlijk volk na de opname van de gemeente uiteraard. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook inderdaad dat koninkrijk binnengaat. Je kunt wel deel uitmaken van dat volk en dus ook het gereedschap hebben gekregen om je dienst als Israëliet te vervullen. Een Bijbel bijvoorbeeld, of zullen we zeggen een lampje. Maar dat wil nog niet zeggen dat als je een Bijbel hebt en een lampje hebt enzovoort, of zelfs als je het woord voorleest of zelfs predikt, wil niet zeggen dat je zelf een kind van God bent, wedergeboren bent, behouden bent of wat dan ook. Vraag dat maar eens na aan de gemiddelde predikant in Nederland. Ik ben er stellig van overtuigd dat ook in onze dagen er mensen zijn die in de naam van de Heer Jezus al dit doen en dat doen. En die in de naam van Jezus de boze geesten uit je huis uitdrijven of wat ze maar doen voor geld, zal ik maar zeggen. Maar of zij behouden zijn en of de Heer hen kent, dat is nog maar zeer de vraag. Dat staat niet automatisch vast. En zo hier ook. 10 dienstmaagden, want zo lees ik hem dan bij voorkeur, met één lampje. Maar ze worden verdeeld meteen in 2x5. 5 van haar waren wijs en 5 van haar waren dwaas. Dat hoeft ons ook al niet te verbazen, omdat wij in het Oude Testament ook nogal eens uitbeeldingen hebben van het woord van God en van de dienst aan God, waarbij ook het getal 10 voorkomt en waarbij ook de 10 verdeeld wordt in 2 vijven. 5 links en 5 rechts, is weinig bekend, maar in de tempel stond niet alleen die ene gouden kandelaar, er stonden er nog 10, 5 links en 5 rechts. En er stond niet alleen die ene tafel der toonbroden, maar er stonden er nog 10, 5 links en 5 rechts. Moet ik het nog over de alef hebben? Verdeeld in 2 tienen en een van de onderste 10 is verdeeld in 5 links en 5 rechts. Ook een aardige. Maar daar hebben we het maar niet over. Maar het is een algemeen beginsel. Bovendien, als je 10 geboden wil opschrijven op 2 stenen tafelen, dan krijg je, als je het netjes en gewetensvol doet, 5 links en 5 rechts, of niet? Nou, enzovoorts. Ik noem er maar een paar uit mijn hoofd, maar dat komt vele malen voor in de Bijbel. De 10 verdeeld in 5 links en 5 rechts. Bovendien, wat dacht je van deze? Het woord van God, voorgesteld door water. Maar als het tegen zit, is het water giftig. Dan sta je dus aan de linkerkant. De linkerkant, ja, ik kan de R slecht zeggen. Dan sta je dus aan de linkerkant. Maar soms is het ook een stroom van levend water. Kun je zo van drinken, is niks mee mis, in tegendeel. Dan sta je dus aan de rechterkant. Want het woord van God is een bediening des doods, enerzijds, dat is links. Of het is een bediening ten leven, anderzijds. Het is of het water van Mara, dat is bitter, of het is het water uit de rots, bij Horeb. Ik had ook bij Mara kunnen blijven. Het water van Mara was bitter, maar nadat er een stuk hout ingeworpen was, was het ineens zoet. En van links werd het ineens rechts water. U begrijpt toch waar ik het over heb? Je kunt een boom hebben, maar is het de boom der kennis des goeds en des kwaads? Of is het de boom des levens? Maar beide bomen stonden in die hof. En het hangt er vanaf wie je naar kijkt, maar volgens sommigen stonden ze allebei nog in het midden ook. Want de ene, het ene van al wat ik genoemd heb, het linkse, wat ik het linkse noemde, is een beeld van de wet uit geboden en inzettingen bestaande, het oude verbond, de bediening des doods dus, het water van Mara, een oud verbond dat beëindigd werd via het stuk hout, om zo te zeggen. Maar het andere, de rechterkant, is een beeld van wat ik dan maar noem het nieuwe verbond. Het eeuwig blijvende, levende woord van God. Aan de linkerkant is de Heer Jezus Christus degene die veroordeelt. Aan de rechterkant is diezelfde Heer Jezus Christus degene die redt. Hebben die nog? Het woord van God heeft namelijk een linker en een rechterkant. En dat heb je dus twee stenen tafelen, daar wordt het in uitgebeeld. En wat dacht je van een boekrol, beschreven van binnen en van buiten? Dat heb je ook zoiets. Er zijn ook twee kanten. Ik kan het nog allemaal niet toelichten, al die details. Maar het gaat maar om het beginsel, het ligt heel voor de hand. Als je 10 dienstknechten hebt als uitbeelding van Israël, van het priesterlijke volk, dat het woord Gods, aan wie het woord Gods is toevertrouwd, toch? Dat priesterlijke volk, er zal duidelijk zijn dat je een deel hebt dat het woord Gods alleen ziet als een prachtige verzameling van religieuze inzettingen. Dat is buitenkant, maar het is tegelijkertijd links. Het is wet der geboden in inzettingen bestaande, zoals het heet in Colossense. Het is bediening des doods. En het leidt ook alleen maar tot de dood. Of men kent het woord beter, men gelooft erin, men bestudeert het en men komt tot degene die in de schrift beschreven wordt, vrij naar Johannes 5. Dan krijgt men voldoende met de andere kant van het woord Gods. Leven uit de dood, namelijk. Dat is precies het tegenovergestelde van leven dat in de dood eindigt. Dat begrijpt u toch? Nou, daar gaat het hier over en daarmee is eigenlijk de gelijkenis al verklaard. In elk geval, 5 van haar waren wijs en 5 waren dwazen, die dwaas waren. En soms denk ik, maak het verhaal nou zelf af en kleur de plaatjes, want dit is niet moeilijk. Het is een heel simpele gelijkenis. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Dat wil zeggen, ze hadden alle 10 zo'n mooi lampje brandende. Ding deed het ook goed. Maar 5, die rechtse 5 dus, om het maar zo te houden, die hadden behalve het lampje nog 1 kruikje met olie bij zich. Dat is heel verstandig voor als de olie opraakt, of mocht raken. En u weet hoe dat is in de Bijbel. Het water raakt op, de olie raakt op, de wijn raakt op. Maar vergis u niet, water, olie en wijn, want zo gauw schieten we er niet meer te binnen, zijn toch heus een uitbeelding, wel degelijk, van wat God geeft. Maar het raakt een keer op. Want het leven van de oude mens, het leven in de oude schepping, dat raakt een keer op. En voor zover de mens 1 lampje is, het is een volstrekt Bijbels beeld, maar voor zover de mens een lampje is, gaat het lampje een keer uit en dat is meestal vroeger dan je denkt. Nee, ik bedoel, niet alleen in de dood, maar ik bedoel dat sommige mensen al lang geen lampje meer zijn terwijl ze nog leven. Er is nog geen licht meer, dat bedoel ik te zeggen. Hoezo lampje? Wat heeft de mens te bieden? Wat voor licht brengt hij dan? Zoveel is dat niet. Maar in ieder geval, hoe dat ook zij, het gaat toch uit. Vroeg of laat. En waar het dan om gaat, is gewoon of er ander leven is. Begrijp u? En het zal toch duidelijk zijn dat daarbij dan toch niet gesproken wordt over eeuwig leven, een leven dat wij door geloof hebben ontvangen, want dat leven verdwijnt niet, dat gaat niet uit voor zover het licht is, enzovoorts. Dat is eeuwig licht, vanzelfsprekend. Ontvangen door het eeuwig blijvende woord Gods en uit het nieuwe verbond dat bediening is van licht en leven. Dat staat allemaal ook zo in de Bijbel. Zie. Maar goed, laten we bij de geschiedenis hier blijven, bij het verhaal. Vijf namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, de vraag is natuurlijk wie is de bruidegom? Want ja, ik vind het persoonlijk soms toch vermakelijk. Dat mag eigenlijk niet, maar soms vind ik het wel vermakelijk. Dat men dikwijls zichzelf dan wel de gemeente ziet als de beroemde bruid van het lam. Dat wil zeggen de bruid van Christus. Enzovoorts. Terwijl men ongegeneerd daarnaast gewoon denkt dat wij die maagden zijn die ons lampje moeten brandend houden. Omdat men niet wil ontkennen of durft te ontkennen dat wij een lampje moeten laten branden. En in de prediking komt dat natuurlijk ook steeds voor. Wij moeten ons lampje brandend houden. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En dan haal je deze gelijkenis erbij aan en zegt, ja, dan moet je een lampje moet je brandende houden enzovoorts. Maar als wij nou de bruid zijn, hoezo zouden wij, bovendien denk ik altijd bij deze gelijkenis, nadat ik hem gelezen heb, dan denk ik altijd, en nu is de vraag, waar is de bruid gebleven? Want je hebt wel een bruidegom, je hebt maagden, maar ja, die hebben er niet al te veel mee te maken. Maar ja, sommigen zitten zo vast aan het begrip bruid, dat zij, omdat het woord in dat verband, in gemeentelijk verband, in de Bijbel helemaal niet voorkomt, het vervangen door het woord maagd. Met de gedachte dat dat hetzelfde is, hetgeen uiteraard niet op feiten stoelt, maar ja, laat maar zitten. Maar ook niet op Bijbelse argumenten. Ja, sorry, ik doe er wel wat laconiek over, maar het punt is gewoon, je kan dat toch niet verwarren? Want het punt is, wij zijn die maagden niet, wij zijn ook de bruid niet. Bovendien, je zult in al die gelijkenissen over koninklijke bruiloften, en dat zijn er nogal wat, vergeef zoeken naar een bruid, die is er sowieso niet. Dus je zoekt sowieso al verkeerd. Maar bovendien is het zo dat wij leren uit de Bijbel, lijkt mij, dat wij deel uitmaken van de bruidegom. Wij zijn leden van zijn lichaam. Ik kan het u bewijzen, want het staat gewoon in Jesaja. Ik dacht 62, als ik me goed herinner. Daar staat aan de ene kant in ieder geval dat Israël de bruid is. En aan de andere kant dat de bruid zou trouwen met een volk dat uit Israël is voortgekomen. En dat is de gemeente. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. Enzovoorts. Ga ik nog allemaal niet lezen, want het is ver buiten de orde. Waar het hier simpelweg om gaat, is dat als het er helemaal over gaat en wij de gemeente om onszelf dus in deze gelijkenis willen zien, dan zouden we beseffen dat de bruidegom de aanduiding is van Christus inclusief de gemeente en zijn verschijning definitief in heerlijkheid, is die van Matthäus 25 vers 31, waar de zoon des mensen, dat is dus de bruidegom, komt. En er staat er laconiek bij en al de heilige engelen met hem. Maar zoals ik al zei, dat is de aanduiding, een van de Bijbelse aanduidingen, ook in het Oude Testament al, van wat de gemeente blijkt te zijn. Wij zijn leden van zijn lichaam, wij hebben deel aan de bruidegom, niet omdat we zijn bruid zijn, we zijn de bruidegom. We zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen, dat is het idee. Zie? Als je het beeld wil hanteren van wij zijn de bruid, dan moet je niet ineens gaan verklaren dat die maagden hier, dat wij dat ook zijn enzovoorts. Bovendien, je mist de clue is, wij zijn die bruidegom. Je moet die beelden uit elkaar laten. Nou, hoe dat ook zij, als nu de bruidegom vertoefde, dan kun je natuurlijk zeggen over onze bedeling, de komst van de Heer blijft uit. Maar het zal duidelijk zijn dat die woorden net zo goed van toepassing zijn en misschien nog wel veel sterker in de toekomst. Want eerst wordt de gemeente opgenomen, daarna minstens 7 jaar later verschijnt de Heer op de Olijfberg voor het gelovig overblijfsel van Israël. Dat daarna hersteld wordt, maar nog steeds is het wachten op de komst van de Christus in heerlijkheid ten behoeve van en ten overstaan van de volkeren. En het duurt maar en het duurt maar. En intussen gaat die antichrist en zijn rijk gaat tekeer enzovoort. In die dagen van verdrukking. Nacht dus. Want zo heet dat, daar gaat het hier ook over. De bruidegom vertoefde, ze werden allen sluimerig en sukkelden in slaap. Staat hier. En ter middernacht geschiedde een geroep, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En ze rekenden gewoon niet op zijn komst, is het idee. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En dan blijkt er inderdaad een tekort te zijn. Dan staat het wat ongelukkig beschreven, denk ik dan soms, maar niettemin is duidelijk genoeg. Want de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. En doch de wijzen antwoorden, zeggen er geen zins, opdat het misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Met andere woorden, zij waren niet gereed voor de komst van de Messias. Waar het om gaat, simpelweg in heel dit beeld, is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon de simpele gedachte dat wij van doen hebben met, ik denk Israëlieten, misschien Joden, maar ik denk in het algemeen aan Israëlieten. Want de gedachte is natuurlijk dat straks in de wederkomst van Christus de Heer eerst zal verschijnen op de Olijfberg aan een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, dat verzameld wordt in de woestijn. En daarna vindt plaats die dagen waarin het evangelie gepredikt zou moeten worden aan de 2 en de 10 stammen, want niet alle Joden zijn tot bekering gekomen, dat leert de Bijbel dan ook niet. Dat moet dan nog gebeuren. Dat wil zeggen, hen moet alsnog het evangelie gepredikt worden enzovoorts. Maar het zal toch ook duidelijk moeten zijn voor hen en voor al die Israëlieten, ook uit de 10 stammen zal ik maar zeggen, dat ze deel uitmaken op grond van erfrecht, van nature al, van dat volk Israël. En dat God een plan met dat volk heeft. Maar het mag dan zo wezen. Je mag dan behoren van mijn part tot dat koninklijke priesterlijke volk. Dat volk dat God zich voor zijn dienst verkoren heeft uit de volkeren. Dat wil niet zeggen dat je automatisch daarmee behouden bent. En dan kan je 100 keer bewijzen dat God zijn woord aan Israël heeft toevertrouwd, omdat het in de Bijbel staat, dat wil nog niet zeggen dat jij als Israëliet dus automatisch wel dat koninkrijk zult binnengaan, dan wel dat koninkrijk zult beërven. Dat is nu niet zo, dat is dan ook niet zo. Dominee Hoekendijk in de tijd placht, dat is 70 jaar geleden, maar laat me zitten, die placht te zeggen, God heeft geen kleinkinderen. Dus je ouders kinderen God zijn, wil niet zeggen dat jij het ook bent. Als je deel uitmaakt van een christelijk volk, wil niet zeggen dat jij ook een christen bent. Als je een Israëliet bent, wil niet zeggen dat je automatisch deel hebt aan de zegeningen van Israël. Ik ken zelfs Nederlanders die niet automatisch deel hebben aan de zegeningen van Nederland. Maar het moet nog een duidelijke zaak zijn. En waar het in het algemeen om gaat natuurlijk, is dat God in oud-testamentische tijd, via Mozes en verder, minstens, zijn beloften gedaan heeft aan Israël. En dan kun je wel die Bijbel in de hand hebben en dat ook geloven dat dat zo is. Maar je zult er nooit deel aan krijgen, heb ik nagevraagd aan de leraar Israëls. Je zult er nooit deel aan krijgen als je niet eerst zelf wedergeboren wordt door geloof. Johannes 3. Men moet wederom geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan, ook hier op aarde. En men wordt wedergeboren door geloof. Opdat een ieder, zelfde hoofdstuk, zelfde uiteenzetting, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, was de gedachte. En waar die olie in die lampjes de uitbeelding van is, aan het begin van de gelijkenis, dat is makkelijk genoeg. Het is een uitbeelding van het woord Gods en de beloften Gods, zoals die vervat zijn in elk geval in de oud-testamentische profetieën. Maar het is niet voldoende. Nou ja, in diezelfde profetieën en beloften wordt een oordeel aangekondigd over alle goddeloosheid, ook die van Israëlieten. Men zou tot geloof moeten komen. En dat kruikje, waarover we maar 5 beschikken hier trouwens, dat kruikje met olie dat men bij zich heeft, vind dat in een prachtig verhaal, is namelijk simpelweg de uitbeelding van het nieuwe verbond. En daarmee van het leven van het nieuwe verbond, daarmee ook van de beloften behorend bij het nieuwe verbond en zo verder. En eigenlijk vinden we hier dus al een beschrijving van heel de oudtestamentische tijd, waarin men een Bijbel had van Genesis tot en met Maleachi. Uw woord, van Genesis tot Maleachi, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, dat kan wel zijn, maar het gaat wel hard. Want de vraag is of je deel zult hebben aan dat koninkrijk wanneer het geopenbaard zal worden. En dat is op grond van de beloften Gods, waar men deel aan zou hebben. Ik weet niet hoe ik dat duidelijker moet uiteenzetten. Ik zeg wel eens het een en ander over Joodse orthodoxie. Nou ja, daar vind je nou precies dit, hè. Daar vind je dat lampje. Misschien zit er olie in. Ik zou het niet overdrijven, maar goed. Misschien zit er olie in. Misschien brandt het lampje, maar dat betekent niks. Het ding gaat toch uit. En als de Messias komt, dan hebben al die lampjes de neiging om meteen uit te gaan. Zo gaat dat eigenlijk. De bruidegom komt en raad is wat. Het lampje gaat uit. Men moet wat beters hebben. Men zou het leven hebben van het nieuwe verband. Men zou de belofte Gods kennen en daar ook mee rekenen. Dat wil zeggen daarop vertrouwen. Ik zal nooit vergeten die Jood, ik meen dat het in Jeruzalem was. Die zei ja. Inderdaad, eigenlijk staat het ook gewoon in de Bijbel. Als de Messias komt, dan zal Jeruzalem verwoest worden. Daarom hopen we eigenlijk dat hij niet komt. Maar men gelooft dat hij komt. Maar men hoopt dat hij nooit komt, want er komt dan een oordeel. Hij wist het beter dan vele evangelische christenen vandaag, laat ik u dat zeggen. Maar zo gaat dat. Ik heb al vaker gezegd, waar de komst van de Messias betekent het eind van het judaïsme, zal de gemiddelde Jood dus hopen dat de Messias nooit komt. Daarin verschilt hij niks van vele christenen. Die weten dat als de Heer komt, komt er een oordeel. En dus hopen ze dat de Heer nooit komt. En troosten zich met de gedachte dat het nog wel heel lang kan duren. Maar dat is het hele verhaal. Wat we hier vinden is de verwachting van de komst van de Messias. Daar wachten ze ook al, lampje brandend enzovoort. Maar men was er niet op voorbereid dat hij ook daadwerkelijk zou komen. En als hij komt, dan moet men dat leven hebben van het nieuw verbond. Dan moet men wedergeboren zijn, Nicodemus. Ja, uiteindelijk is dit dus gewoon hetzelfde verhaal als dat van Cana. Daar was wijn, maar de wijn raakte op. En van de Heer kreeg men nieuwe en betere wijn. Dat is hetzelfde idee. Of de olie raakte op, dat was weer een andere gelegenheid. En toch was er weer olie. En zelfs overvloedig. Zoveel als men nodig was. En daar gaat het maar om. En dat vinden wij hier ook zo. Als ik het eenvoudiger vertel, dan is simpelweg zo dat het lampje met de olie erin een uitbeelding is van het Oude Testament, het Oude Verbond. Bon, de kennis is goed, zijn is kwaad, zo je wilt. Maar het kruikje met olie is een beeld van het Nieuwe Verbond. En daarmee van het eeuwig leven dat Christus geeft en dat men zou hebben om het koninkrijk in te gaan. Daarna komen we in wat details die voor de strekking van de gelijkenis al helemaal niet meer belangrijk zijn, lijkt mij. Maar er ontstaat een discussie, geef ons van uw olie in vers 8, want onze lampen gaan uit. Kun je dan dit leven, dit eeuwig leven, want dan gaat het toch om ontvangen van anderen. Ik kan alleen maar zeggen dat hier de suggestie gewekt wordt, hooguit dat het zou kunnen, maar dat in de praktijk blijkt dat het niet kan. En daar staat toch weer het eind van het verhaal, denk ik. En vervolgens moet ik dan zeggen, nou, er wordt tot hen gezegd, dat kan niet, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Wat de mogelijkheden zijn in de gelijkenis, dat is minder belangrijk dan wat de betekenis van de gelijkenis is. Waar het om gaat namelijk in de praktijk is dat die vijf dwazen geen olie konden krijgen van die vijf wijzen. Dat wordt ook gewoon vastgesteld. En als ze het al moesten hebben, dan moesten ze het ergens anders gaan halen. Kopen, staat er. Kun je zaligheid dan kopen? Dan zeg ik, nou, als er een strikvraag is, kun je zaligheid kopen? Dan begin ik een schriftgedeelte te lezen waar staat, komt, koopt, zonder geld. Kan je dus kopen zonder geld? Dat bestaat in de Bijbel, ja, kopen zonder geld. Dus dat kan. Want ja, kopen heeft toch heus de betekenis van zich verwerven. En niet noodzakelijk dat er wat voor betaald moet worden. Ik heb het tenminste ook wel eens meegemaakt dat ik wat kocht en ik hoefde niet te betalen. Nee, zuster, het is zeer uitzonderlijk, maar het is wel leuk. Al ken ik een broeder die zegt, het is wel lastig, want dan kan je niet afdingen. Maar zoiets. Maar kopen heeft gewoon de betekenis van verwerven. Men moet het dus wel degelijk ergens gaan halen. Of het wat kost, ligt hier niet in opgesloten. En sommigen zullen zeggen, het kost wat. Dat prachtige verhaal van het kost wat. Natuurlijk, het kost wat. Hoewel fundamenteel kost het echt niks. Fundamenteel is het volstrekt gratis. Maar als je het gebruiken wil en uit leven wil, dan betekent het dikwijls dat je wat anders weer moet opgeven. En als je dat betalen noemt, nou ja, wat mij betreft. De belangrijkste vraag vind ik overigens, wie zijn dan die verkopers? Men zou het dus toch ergens kunnen halen. En als ik daar een antwoord op moet geven, ik vind het helemaal eigenlijk niet zo belangrijk meer, maar als ik daar een antwoord op moet geven, ik denk dat, voor zover ik uit de Bijbel er iets van begrijp, ik denk dat in de toekomst, in die dagen waar we nu over spreken, tussen de verschijning van de Heer aan een overblijfsel buiten Jeruzalem en zijn verschijning in een herbouwd Jeruzalem op de troon zijner heerlijkheid, dat men in die tijd wel degelijk langs betrekkelijk officiële en misschien moet ik zelfs zeggen rituele weg niet alleen tot geloof komt, maar ook eeuwig leven ontvangt. Ik heb uit mijn Bijbel in elk geval de indruk dat die 144.000 uit Openbaring 7, misschien zijn er meer, maar die in elk geval, met veel autoriteit niet alleen het evangelie prediken, maar als het ware ook met autoriteit mensen aanwijzen om zo te zeggen, hoe zeggen ze iets? Mensen inwijden in het koninkrijk. Of hoe vertel je ze iets? Dat er een officiële route voor is. Men moet zich melden bij die lui. In elk geval, waar het gaat om de openbaring van een koninkrijk van Christus op aarde, zal toch duidelijk zijn dat ergens door iemand bepaald gaat worden wie erin gaat en wie niet. Nog afgezien van de schriftplaatsen waarin gesproken wordt over diegenen die zich geveinsdelijk aan de Heer zullen onderwerpen. Zo van, zij dienen mij wel met de lippen, zelfs met de lippen. Dan mag je tegenwoordig wel heel blij wezen hoor, ze met de lippen doen. Maar vooruit. Zij dienen mij wel met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. En er wordt ergens een zwaar oordeel aangekondigd, in het Oude Testament al, over degenen die zich geveinsdelijk aan de Heer onderwerpen. Dikwijls worden die teksten toegepast op de 1000 jaren. Dat wil zeggen in de 1000 jaren. Maar ik denk dat ze in de eerste plaats van toepassing zijn op de dagen daaraan voorafgaand. Waar men met het stroompje meeloopt voor het gemak. Verslottig gebeurt in onze dagen toch ook. Er zijn toch mensen die zich geveinsdelijk aan de Heer onderwerpen, die zich uitgeven voor christenen en zij zijn het niet. Ze doen alleen alsof. En ze hebben vermoedelijk zelfs het idee dat heel het christendom bestaat uit doen alsof. Of uit doen. Maar dat is het niet, het bestaat uit geloof. Het gaat om wat in het hart is. En zo goed als deze 144.000 uit Openbaring 7... van Gods wegen officieel worden aangesteld en geautoriseerd, bekrachtigd, verzegeld, bezegeld, of hoe dat maar heten mag, denk ik dat het voor alle gelovigen geldt in die toekomst. Bovendien, de tegenstander doet precies hetzelfde. Je moet dat teken hebben van het beest, weet u wel. Anders word je uit, in ieder geval, het economisch systeem gegooid. Dat betekent in de praktijk dat je over internet niks meer geleverd krijgt. En daarbuitenom vermoedelijk is er niks meer te leveren, als het zo doorgaat. Ik noem maar even een dwarsstraat, hè, want die dingen die kunnen me niet zo geweldig veel schelen. Dat zien we straks wel. Maar waar het maar om gaat is dat waar de tegenstander zijn mensen een zegel geeft, is te verwachten dat God ook een zegel geeft. En in ieder geval doet hij het aan die 144.000 en de kans is groot dat zoiets ook gebeurt aan overige gelovigen. Het zij letterlijk, maar in ieder geval overdrachtelijk, daar houd ik het op. Ik denk dat er officiële ambassadeurs zijn, minstens die 144.000, officiële ambassadeurs van dat koninkrijk van Christus dat geopenbaard zal worden. En als je in dat register wil worden ingeschreven van dat koninkrijk, dan denk ik dat je je moet melden gewoon. Waarom nou niet? de eerste komst van Christus gebeurde dat ook in hoge mate. Want hoewel wij via de zondagsoverhalen en de afbeeldingen, plaatjes daarin, gewoonlijk denken aan maximaal 12 discipelen, weten wij heel goed dat er 70 genoemd worden en zelfs 500. Officieel. Ze waren bij name bekend. Ze waren gerubriceerd. En later komen we enkele keer iemand tegen waarvan dan staat, was 1 uit de 70. Dat is precies bepaald. Ik denk dat dat in de toekomst ook gaat gebeuren. In onze dagen, waarin dat koninkrijk zo verborgen is, gebeurt dat niet. Is het ook nergens voor nodig. En toen hebben mensen uitgevonden dat wij het zelf maar moesten gaan registreren. En dat gebeurt dus ook, dikwijls. U weet wel, de bekende ledenlijsten, de sancties, de ban, de ballotagecommissie, of hoe heette dat ook eigenlijk. Maar ik denk dat dat in die dagen wel degelijk gebeurt. En dat men zich dus moest melden. Je kunt ook populair zeggen, nou ja, mensen worden alleen wedergeboren daar waar ze in geloof tot de Heer komen en zich de handen laten opleggen. Dat lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk, eerlijk gezegd. Waarom ook niet? Bovendien, je kunt ook nog vaststellen dat aan de discipelen bij gelegenheid autoriteit werd gegeven. En tot hen werd gezegd, als jullie de zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Als je het niet doet, dan ook niet. Ze kregen autoriteit van de Heer zelf. Daar hebben wij wat moeite mee in onze dagen, omdat we dat helemaal niet kennen. Maar ik verwacht dat het in die dagen het geval is met niet maar 12 discipelen of apostelen of dienstknechten gods, maar minimaal die 144.000. Dat denk ik wel. Dus als je ergens olie moet halen, dan bij hen. Maar ze waren te laat. Want hoe je dat ook bedenkt, ik denk er vaak over, maar er staat een vast tijdstip voor een definitief oordeel, definitieve gebeurtenis. Als iemand zegt, over 5 minuten dan ga ik op mijn knieën en dan zal ik me aan de Heer geven. En op hetzelfde tijdstip vindt de opname van de gemeente plaats. Ja, 5 minuten te laat is 5 minuten te laat, niet waar? Sterker nog, het is een punt destijds in een ogenblik met de laatste bezuiniging enzovoorts. Staat toch zo in de Bijbel. En dan kun je wel zeggen, misschien wacht de Heer op die ene, maar dan moet hij ook wachten op die ene die weer 5 minuten daarna komt. Ik bedoel, daar kom je niet uit. Dat betekent dat toch op een gegeven moment het gaat gebeuren. Dat is met de opname ongetwijfeld zo, maar dat is met die toekomende bedeling ook zo. Dan moet je er maar op tijd bij zijn. Men heeft tijd genoeg. Dat is toch wat de schrift ervan leert. Men heeft tijd genoeg. Bovendien, wat is het voor redenering? De Bijbelse gedachte is vele malen heden, indien gij zijn stem hoort. Of heden is de wel aangename tijd. Nou ja, en zo verder. En morgen is te laat. Dus ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Kan ook alleen maar voor jezelf. Is kennelijk de gedachte. Je kunt het niet elkaar meedelen hoe graag wij dat wellicht vandaag ook zouden willen. Dat kan nou helemaal niet. En in onze dagen zit er maar één ding op. Dat wil zeggen, je melden bij de Heer. Om van hem eeuwig leven te ontvangen. Te drinken aan die stroom van levend water. Vers 10. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Degenen die gereed waren, zijn dezelfde als die ene van die twee op die akker die gelaten werd. Het koninkrijk brak aan en dus ging men het koninkrijk binnen. Dat is heel het idee. En wat die andere betreft, daarvan staat simpelweg, vers 11. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. In andere plaatsen heb je dan inderdaad die uitdrukkingen van, maar in uw naam hebben wij zus en in uw naam hebben wij zo. Want zijn naam schijnen ze dan toch te kennen. Nou ja, als je dat eerste lampje had, maar die olie is opgeraakt, dan had je een Bijbel enzovoorts. En ik denk dat het straks met heel wat Israëlieten zo gaat in de toekomst. Met heidenen wellicht ook. Maar ik denk dat het eerst gaat over Israël. Die maagden immers, de vrouw, dienstmaagd zelfs, Israël. Men is Israëliet, men rekent op dat koninkrijk, men wacht op de Messias enzovoorts. Maar het is een waanidee, altijd geweest, tot in onze dagen, maar ook tot in die dagen, dat men op grond daarvan dus wel deel heeft aan de zegeningen van de Messias. Want zijn komst zal erin zijn met oordeel. En dus zegt de Heer, ik ken u niet. Nou ja, hij zal weten wie ze zijn. Maar ik ken u niet wil zeggen, ik heb geen deel aan u. Of andersom, gij hebt geen deel met mij. Zoals de uitdrukking elders luidt. En dan vers 13. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Het kan niet over onze bedeling gaan, want onze bedeling eindigt niet in de komst van de Zoon des mensen. Ik weet wel dat ook wij, zoals we hier zijn, dikwijls de verkeerde termen gebruiken. En wachten op de wederkomst van Christus. En we zeggen, nou ja, als de Heer nog niet gekomen is, ik hoor het nogal veel. We altijd denken, ja, maar dat is niet echt waar wij op wachten. Wij wachten op dat wij naar hem toe gaan. En daarom gaat het ook niet over ons. Bovendien, deze woorden sluiten rechtstreeks aan, de woorden van vers 13, sluiten rechtstreeks aan bij vers 42 uit het voorgaande hoofdstuk. Dat ging over die twee op de akker en die twee die aan het malen waren. Daar waren de maagden dus bezig het land te bewerken, dan wel het koren te malen. Vanouds vrouwenwerkzuster, ja. 24 vers 42. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. En voor alle duidelijkheid, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nacht waken. Het is nacht dus. En hij komt als dief in de nacht. En er staat, waak dan. De gedachte is dat het inderdaad nacht is, niettemin zou men wakker zijn. En dan mijn standaard uiteenzetting die volgt nu. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uur in de welke de Zoon des mensen komen zal. Was weer 25 vers 13. Waak dan, want gij weet niet. En de vraag is dan altijd, waarom weet men niet? Omdat men slaapt. En waarom zou men niet slapen? Het is immers nacht. Niettemin zouden ze waken. Hebben wij het makkelijker? Wij leven in de dag. De dag der genade. Aangename dag, of hoe het maar heten mag. Maar in elk geval niet in duisternis. Waarom weten zij niet? Niet omdat zij het niet mochten weten. Niet omdat zij het niet kunnen weten. Want zulke dingen lees je niet in de Bijbel. Je leest alleen dat ze slapen. En mensen die slapen nu, ook in onze dag. Ook christenen die slapen in deze betekenis van de term. Ja, die weten helemaal niet. Soms weten ze helemaal niet dat er zoiets als een wederkomst van Christus bestaat. Voor zover ze de term kennen, denken ze dat het slaat op de jongste dag. Maar dat is niet wederkomst van Christus, hoor. Laat staan opname van de gemeente. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja, maar die of die dominee, die gelooft het niet, maar die had het wel eens over de opname van de gemeente. Dan zeg ik, ja, maar let maar op, hij bedoelt ermee de jongste dag. Maar gebruikt een min of meer Bijbelse term. Die kun je moeilijk ontkennen. Maar past hem anders toe. Men weet die dingen niet eens. Laat staan wanneer het zal zijn. En daar gaat het maar om. Maar wij in onze dagen, wij leven niet in de nacht. En wij verwachten trouwens ook niet de Heer die komt als een dief in de nacht. Wij verwachten trouwens sowieso niet de komst van de Heer. Wij verwachten dat wij naar hem toe gaan. Niet omdat hij ons steelt uit deze wereld, maar omdat hij zijn rechtmatig eigendom tot zich trekt, omdat hij zijn plan daarmee wil volvoeren. Ook voor het geval dat hij daarvoor ons tegemoet zou komen, wat ik niet aanneem, maar velen hebben dat in gedachten zo, dan nog zeg ik, komt hij niet om iets te stelen, hij neemt gewoon de zijnen, het zijne, tot zich. En wij zouden daartoe altijd bereid zijn. Dat heeft met tijden of gelegenheden nog maar nauwelijks wat van doen. Maar niettemin, wij verwachten het uiteraard voor de zeer nabije toekomst. Niet bellen, want ik kan u er toch niks meer over vertellen. Het enige wat ik kan zeggen is dit, dat in de tijd in 1996 heb ik ook steeds gezegd, nou ja, mijn tijdrekening houdt hier op, maar daar heb je alles mee gehad. Want politiek gezien, de situatie in de wereld ziet er niet naar uit dat vandaag of morgen de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Ik hoop dat u zich dat herinnert, want dat heb ik wel degelijk gezegd toen. En als ik nu de situatie van dit jaar, van vandaag, moet beoordelen, dan moet ik zeggen, nou ja, uitgerekend was ik al 4 jaar geleden, dus we zijn al over tijd. Daar zit ik niet mee, dus dat doe ik niet overnieuw meer. Dat heb ik nou weer gehad. En wat de politieke omstandigheden in de wereld betreft, denk ik, ik zou niet weten waar het nog op wacht. Dat meen ik serieus. Wat ik dan over 4 jaar weer sta te vertellen. Weet je dan wel, want ik ben daar laconiek over. Maar wat de politieke ontwikkelingen betreft, zei iemand, ja, maar elke keer wordt die ondertekening van die overeenkomst wordt toch uitgeschoven. Dan zeg ik, nou ja, ook al zou het vandaag gesloten worden, dan kun je nog niet bewijzen dat het de overeenkomst is waar we precies op zitten te wachten. Dat kan je nooit zeker weten. Dat is één ding. En het andere ding is, ik verwacht ook niet dat wij daarop wachten. Ik denk eerlijk gezegd, dat zeg ik ook al jaren, ik denk eerlijk gezegd dat de opname van de gemeente, punt 1, tot gevolg heeft de nederwerping van Satan en dus de openbaring, de emerging van de Maitreya hier op aarde, de antichrist zeg maar, en dat die gebeurtenis de gebeurtenissen op aarde onder de volkeren in een stroomversnelling zal brengen en wat vaart zal brengen in de vaart der volken, dat lijkt mij zeer waarschijnlijk. En dat soort overeenkomsten waar zo lang aan gewerkt wordt, dan ineens binnen korte tijd geregeld zijn, ja, dat lijkt mij zeer voor de hand te liggen. En daarom zeg ik, dat meen ik serieus, dat is niet een zoethoudertje, die opname van de gemeente, voor zover ik het op bijbelse gronden moet beoordelen, kan alle dagen. Nee, samen met de krant naast de Bijbel, hè, zoals dat vroeger moest van Johannes de Heer. Dan zeg ik, nou, dat zou vandaag kunnen. Dat meen ik serieus. Ik hoor u denken van, ja, maar je acht het wel onwaarschijnlijk. Dan zeg ik, nee, maar ja, er zijn wel meer dagen. Dus ja, de kans dat het gebeurt, ja, die is niet zo groot natuurlijk. Maar de kans dat het van het jaar gebeurt, om maar eens wat te zeggen, ja, die acht ik heel groot. Maar, weet ik niet. Ik heb mijn motorfiets in reparatie, dus ik had hem graag nog even willen rijden van tevoren. Zo eerlijk ben ik wel, hè? En ik heb nog een paar dingen. De tuin ligt overhoop en die moet, moet ook nog weer. Dat is elk voorjaar, maar dat doet er nou niet toe. Maar die hoop je dan nog klaar te hebben enzovoorts. Netjes achter te laten? Nee, dat heb ik niet. Nee, nee. Ik gun de achterblijvers de schillen en de dozen, dat wel. Ja, maar vooruit. Maar nee, broeders, dus, dat weet ik echt niet. Maar als u maar ziet dat deze gelijkenis niet rechtstreeks van toepassing is op onze dagen. De grondgedachte uiteraard is altijd van toepassing geweest. In oud-testamentische tijd al. Maar de bruidegom kwam nog wel niet, nog lang niet. Maar daarom had men juist toen al dat andere kruidje bij zich moeten hebben. Want de situatie van dat brandende lampje en het kruikje, bij wijze van spreken, aan de gordel van de riem, of hoe het maar heten mag, dat is de situatie van allen die geloofd hebben in de dagen van de wet, nadat de belofte van God allang voor de wet, 430 jaar voor, minstens, gegeven waren. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ook onder de wet zou men zijn hoop stellen, niet op de wet, maar op de belofte van Gods, namelijk op de beëindiging, dan wel de vervulling van de wet. En als die niet duidelijk is, dan neem ik gewoon Jeremia 31. Zie, ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken, daar heb je dat kruikje. Niet naar het verbond wat ik met hun vader gemaakt heb, dat is dat lampje, dat op dat moment nog een klein beetje brandde, maar nabij de verdwijning was. Volgens de commentaar erop in Hebreeën hoofdstuk 8. Zie? Dus altijd al zo geweest. En voor Israël geldt het nog steeds zo. Ja, niet op dezelfde manier, maar op gelijksoortige wijze. Het gaat niet om het oude verbond. Het gaat niet om wet der geboden en inzetting bestaan. Het gaat niet om de oude mens. Het gaat niet om het oude leven. De gedaante deze wereld gaat sowieso voorbij. Het punt is dat we onder alle omstandigheden ons vertrouwen kunnen stellen op wat God beloofd heeft. En in die dagen is dat van essentieel belang, omdat men anders van de ene dag op de andere met een ingebeeld koninkrijk het dodenrijk binnengaat, om eens een uitdrukking uit een voor mij wat apocrief verband te rukken. Het is belangrijk dat wij waken, maar de oproep om te waken is niet voor ons bestemd hier. Want dit gaat niet over de opname van de gemeente, het gaat om de wederkomst van Christus. Van ons staat, en daar eindig ik dan mee, van ons staat in 1 Thessalonicenzen 5, waar ik al even was, waarin me staat, gij weet zelf zeer wel aangaande de tijden en de gelegenheden. Daar staat, gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Vers 5 was dat, ontleend aan Jesaja 60 overigens, maar vooruit. Maar dan vers 8. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs. Uit Jesaja 59. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En dus ook niet voor de grote verdrukking. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Hebben we dan die zaligheid niet al? Het antwoord is ja, maar hier gaat het dus om de lichamelijke zaligheid. Wij verwachten immers de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Filippenzen 3. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Betekent dat waar aan de ene kant de dag des toorns aanbreekt voor de wereld, breekt aan de andere kant de dag van Christus aan voor ons. Om wat Bijbelse termen tegenover elkaar te zetten. Kortom, de rechtvaardigen worden weggenomen. Wat was dat? Je zei ja, 57 vers 1, dat is me goed erin. De rechtvaardigen worden weggenomen, maar gij, kinderen der guichelaars of zoiets, nadert hiertoe en dan wordt het oordeel aangekondigd. Specifiek over een ongelovig Israël. En hier vind je precies hetzelfde, want het gaat over dezelfde. De gemeente namelijk. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En als je verkeerd wil, kun je hier dus altijd inlezen dat het geen bal uitmaakt of je slaapt of waakt, want als de opname van de gemeente plaatsvindt, en je bent een kind van God, slapend of wakend, je gaat gewoon mee. Dat is wat hier staat. Omdat die gebeurtenis als zozanig op geen enkele wijze verdienste is onzerzijds. Uiteraard. Dat we daarna loon zullen ontvangen. Dat is een ander verhaal. Maar dat geldt alleen voor degenen die over het algemeen redelijk wakker geweest zijn. Want degenen die in het algemeen sliepen, hoeven daar niet op te rekenen. Degenen die net wakker zijn geworden, een poedelprijsje dan. Ik ben blij dat ik dat niet hoef uit te maken. Zo bedoel ik het ook niet. Hè? Maar van belang is inderdaad deze waarheid in de eerste plaats. Want op grond daarvan kunnen we zeggen, nou ja, wat er ook gebeurt, niemand zal ons uit zijn hand rukken. Ik ben verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Het is echter wel de bedoeling dat we als kinderen des daags in het licht wandelen, zodat onze blijdschap vervuld zij en wij gemeenschap hebben met elkaar en met de Vader en met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat was 1 Johannes 1 en daar zullen we het bij laten voor deze keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij in alle vrijmoedigheid tot u kunnen naderen en mogen naderen. Niet op grond van onze verdiensten, niet op grond van het feit dat wij een brandend lampje hebben, maar op grond van het verzoeningswerk van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat wij als gelovigen met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Dat reeds daar onze positie is en dat wij eigenlijk al lang deze bruiloftzaal als het ware zijn binnengegaan. Dat wij al lang aan deze maaltijd aanzitten en leven en wandelen, dan wel aanzitten in de gemeenschap met u en daarmee ook met elkaar. Wij danken u dat wij die onderlinge bijeenkomst mogen kennen. Wij danken u ook dat wij mogen uitzien naar de vervulling van uw profetisch woord. We mogen uitzien naar die dagen ook die hier op aarde zullen aanbreken, waarin weliswaar de nacht definitief zal aanbreken, maar waarin tegelijkertijd ook in het midden der nacht die verlossing zal plaatsvinden. We danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van die grote God en zaligmaker. Een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de opname, maar die ook zal geopenbaard worden daarna aan Israël en de volkeren. We danken u dat wij daarin betrokken zijn en met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, omdat u het beloofd hebt in uw woord. En dat het resultaat is van dat goede werk dat u begonnen hebt en ook in ons zult voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat wij in het licht mogen wandelen. En dat u ons op de hoogte gesteld hebt van uw plannen. En dat u ons uw vrienden noemt, daar waar wij u dienen. We danken u daarom ook dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat u ons die geest hebt gegeven die ons in heel de waarheid leidt. En dat wij een licht mogen zijn voor u. Dat wij een licht mogen zijn in uw dienst. En ook een licht der wereld en pilaar en vastigheid der waarheid. Als gemeente collectief, maar ook individueel. Wij danken u dat u ons die olie gegeven hebt. Een olie die altijd genoeg is en die nooit ophoudt. Dat u ons licht en leven gegeven hebt dat eeuwig en onvergankelijk is. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, ook voor de dagen die voor ons liggen, die ons resten in het vlees. We bidden u dat u ons bewaart voor de boze. Niet dat u ons uit de wereld wegneemt, maar dat u ons van de boze en voor deze duisternis bewaart, opdat we ook onder alle omstandigheden zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Dat we onder alle omstandigheden onze hoop zouden stellen, niet op de vergankelijke dingen in dit leven of op dit leven zelf, maar onze hoop zouden stellen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. We danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u voor tijd en eeuwigheid. Amen.